De Stroom. Fijn dat je luistert naar de Podcast Psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Ad Vingerhoets is emeritus hoogleraar emoties en welbevinden, verbonden aan de Tilburg University. Hij staat wereldwijd bekend als de huilprofessor vanwege zijn onderzoek naar de functie van tranen. En hij schreef meerdere boeken, waaronder zijn laatste boek, De Emotionele Mens. Ad, van harte welkom.
Ja, fijn om hier te zijn.
Ik wilde het voor de verandering eens even niet hebben over tranen en verdriet per se, maar over onze emoties in het algemeen. Ja, en je hoort vaak dat onze emoties ons vooral in de weg zouden zitten. En dat we echt naar onze ratio moeten luisteren. Dat de reden voorop zou moeten staan. En nou leek het me wel leuk om daar ook een gedachte-experimentje van te maken. Want stel nou dat dat zou gebeuren. En we zouden vannacht veranderen in een niet-emotioneel persoon. In iemand die alleen maar dingen doet op basis van ratio. Wat zou er dan morgen gebeuren als we allemaal opstaan?
Totale chaos. We zijn niet meer in staat om goede beslissingen te nemen. Want in feite bij alle beslissingen, daar spelen emoties toch een rol. Spijt, schaamte, angst, noem maar op. Geanticipeerde emoties ook vooral. Van als ik dat doe, dan krijg ik daar spijt van. Of
dan laat je bepaalde gedragingen omdat je bang bent om daar spijt van te krijgen. Of je doet iets omdat je bang bent om spijt te krijgen dat je het niet hebt gedaan.
Of omdat je denkt dat je dan heel bang bent. Of juist omdat je denkt bij de keuze van een vakantiebestemming, omdat als je daar naartoe gaat, dat je het dan geweldig naar je zin hebt.
Ja. Je bent heel erg met je emoties bezig in de toekomst dus.
Ja, zeker in de toekomst, maar dus ook wel in het verleden, hè. Spijt is iets wat vooral natuurlijk over het verleden gaat, maar wat dan meteen wel weer gebruikt wordt ook voor om het in de toekomst anders, beter te doen.
Dus ze helpen ons juist.
Ja, emoties die helpen ons. En als je kijkt naar emoties als angst en walging, die zorgen ervoor dat we eigenlijk gezond blijven, ons veilig gedragen. En andere emoties zoals schuld en schaamte, die zijn vooral van belang voor ons sociale functioneren. Hè? Dus als we niet door schaamtegevoelens en door schuld aangestuurd worden, dan zouden we veel minder rekening houden met andere mensen.
Dan zouden we ons veel egoïstischer
zijn. Ja. En dan zijn er nog emoties die heel specifiek te maken hebben met moraliteit. Met sociale walging. Dus de walgen van het gedrag van anderen. Of juist
amoreel gedrag.
Amoreel gedrag. Ja, of dat je juist door altruïsme en door zelfopoffering, dat je daardoor ontroerd wordt.
Ja, en dat gevoel, dat is fijn om te voelen. Dus dan jaag je dat misschien juist meer na. Ja. Zeg ik het dan goed dat we een soort van immorele, onbesuiste klootzakken zouden worden.
Ja, ik denk dat dat een redelijk goede samenvatting is. Ja, ja, ja. Het is een bekend voorbeeld in de psychologie, meneer Phineas Gage. De spoorwegarbeider in Amerika die ten gevolge van een noodlottig ongeval een staaf door de voorste deel van zijn hersenen kreeg.
Ja, bizar verhaal.
En die overleefde. En dat had geen enkel effect op zijn cognities. Hij kon gewoon spreken, taal, schrijven, motoriek, allemaal prima. Maar hij was gewoon totaal veranderd als persoon. En dat had vooral te maken, dus terwijl hij eerst een zeer toegewijd werker was, vanaf dat moment was hij totaal onverschillig. Niks interesseerde hem. Niets had ook meer emotionele waarde voor hem. Dus hij ging alles vergokken.
Oh ja.
En, ja.
Ik ben nergens gehecht aan. Ja, voelt geen liefde meer voor
precies,
dingen.
Ja. En nou ja, werd er omschreven als gestuurd door dierlijke driften. Nou, daar kun je ook wel van alles bij voorstellen.
Oh ja. Het is geen persoon waarbij je in één kamer zou willen zitten.
Nee, nee.
Dus dan voor niet-emotionele personen moet je eigenlijk gewoon uitkijken. Want,
ja, kijk, psychopaten zijn ook mensen die natuurlijk een deel van de emoties missen. Dat zijn ook niet de meest aangename gezelschappen.
Nee, nee. Ja, dus wat dat betreft is het een fabel dat we alleen maar zouden moeten luisteren naar onze reden. Ja. Niet naar onze emoties, want dat is wel zo. Maar laten we eens beginnen bij het begin, naar wat emoties nou precies zijn. Zou je dat kunnen uitleggen?
Ja, emoties zijn relatief kortdurende gesteldheden. En je kunt eigenlijk naar emoties kijken op 4 niveaus. Je hebt het emotioneel subjectieve niveau, hè, hoe je je voelt. Maar je hebt ook daarnaast het cognitieve niveau, wat je denkt, je geheugenprocessen, dat soort zaken.
Mm-hmm.
En dan het fysiologische niveau, hè, lichamelijke veranderingen. En ja, het makkelijkste voorbeeld is dan weer angst. Als jij je angstig voelt, dat betekent ook dat er heel wat gebeurt in je lichaam. En al die veranderingen die gebeuren in je lichaam, die zijn erop gericht om je beter en sneller te laten reageren.
Mm-hmm. Eigenlijk voor je overleven.
Ja, voor je overleven. Hè, de vecht- of vluchtreactie. Hè. Dus je hartslag gaat omhoog, je bloeddruk gaat omhoog. Er is een herverdeling van het bloed, van de ingewanden. Dat gaat naar de spieren. Hè, zodat de,
ja, die het meest nodig hebben.
Met name dus je armen en je benen. Hè, dus dat je snel weg kunt zijn en dat je kracht krijgt. Dus dat is uitermate belangrijk. En dan daarnaast als laatste niveau hebben we natuurlijk het gedrag. Dat is wel bijna bij alle emoties waar het uiteindelijk om gaat. Het gedrag. En dat wordt gestuurd door je gevoelens in feite.
Ja, en bij angst is dat bijvoorbeeld dat je wegrent.
Wegrennen, ja. Ja.
Of iets überhaupt vermijden, ja.
Ja.
Dus dat zijn eigenlijk de 4 niveaus. Dus het gevoelsniveau, het cognitieve niveau, dus het denkniveau, de gedragingen en het lichamelijke.
Ja.
Nu splitsen we dat natuurlijk heel erg uit, maar dat gebeurt natuurlijk allemaal in een split second tegelijk.
Ja, precies.
Daarom kan een emotie ook zo voelen als een soort ongecontroleerde berg aan reacties.
Het is heel snel, zeker in geval van angst. Ja, dat moet snel zijn natuurlijk, hè? Anders is het niet effectief.
Nee, je kan niet eerst heel lang zitten overwegen of het nodig is om bang te zijn.
Ja,
nee, je wordt het gewoon. En dan als het een keer onterecht was, dan
dan merk je dat later wel.
Precies. Hè,
bij een herwaardering van de situatie.
Ja.
Nou ja, maar in het algemeen zijn ze ook relatief kortdurend, emoties.
Dus ze verdwijnen eigenlijk vanzelf weer.
Ja.
Ondanks wat je misschien soms denkt, als je er middenin zit, denk je soms, dit gaat nooit meer over. Maar vaak als je niks doet,
ja, dat ebt weg.
Ja, ebben ze vanzelf weer weg.
En wat belangrijk is dus dat enerzijds het heeft effect op het functioneren van de persoon die de emotie ervaart. Maar in een aantal andere gevallen gaat het vooral ook om dat het een signaal is naar anderen om hun gedrag te beïnvloeden.
Ja.
En dat is,
heb je daar een voorbeeld van?
Makkelijke voorbeelden zijn boosheid. Hè? Dus als ik boos word, dan hoop ik dat anderen waar ze mee bezig zijn, dat ze stoppen en dat ze zich gaan gedragen zoals ik wil. Hè? Maar en nog een ander voorbeeld is schuldgevoel, hè, of schaamte. Hè? Leuk is natuurlijk blozen. Als ik bloos, dat is naar anderen een signaal. Nou, die begrijpen dan wel van, oh ja, hij beseft ten volle dat hij iets gedaan heeft wat eigenlijk niet past, wat niet hoort. Maar hij voelt zich daar ongelukkig over. En de kans dat hij dat weer zal doen, die zal niet zo groot zijn of zo. Hè? Ja. Schaamte en vooral dus de bijhorend blozen, dat is een sterk signaal naar anderen dat ze milder gestemd worden.
Ja, hè? Dat werkt een soort vergevingsgezindheid.
Ja, precies.
Een mildheid. Ja. Zodat je eigenlijk, je zou misschien door de groep worden uitgesloten als je omdat die schaamte niet zou tonen en dat blozen en die gêne. Maar omdat ze met z'n allen zien dat je weet dat je die sociale norm hebt overtreden, mag je weer terug bij de groep. En dat is natuurlijk heel belangrijk.
Ja, en ook dat blozen is een heel sterk signaal, omdat je dat niet kunt faken.
Nee, ja, dat is waar.
Niemand kan op commando blozen.
Ik kan überhaupt niet blozen. Dat is wel jammer, want dan kan ik nooit laten zien dat ik het echt erg vind wat ik heb gedaan. Voor die mensen is er geen hoop meer. Dus er zit ook een belangrijk communicatiesignaal.
Jazeker. En dan ook nog, kijk, emoties bevatten heel veel wat wij noemen sociale informatie. Want als je ook nog weet waarom iemand bang is of waarom iemand verdrietig is, dat vertelt ook heel veel over wat voor persoon die is. En eventueel over zijn normen en waarden.
Mm. Dus je leert de ander ook beter kennen.
Ja, precies.
Als die ander zijn emoties toont.
Ja, dus het is een heel ander verhaal als ik zie dat iemand boos is. En dat is gewoon omdat hij zelf zijn zin niet krijgt. Dus een egocentrische, egoïstische boosheid. Ja. Of die persoon die is boos om wat er in de wereld gebeurt.
Onrecht.
Onrecht in de wereld, ja.
Dan vind je dat meteen een moreel verheven persoon. Ja. Heb je daar misschien meer bewondering voor?
Ja, zeker. Ja.
Dus het geeft ook betekenis aan het gedrag van mensen.
Zeker.
En ook een beetje kleur aan de persoonlijkheid.
Ja. En dan heb je nog, dat moeten we niet vergeten, dus dat is dan weer de effecten op de persoon zelf, hè? Op het denken, hè? Op dat cognitie. Er zijn twee interessante voorbeelden. Als je vrolijk bent, dan ben je creatiever. Dan ga je meer out of the box denken. Ga je associaties maken die je normaal niet... nieuwe associaties die je normaal...
Ja, dat denken, makkelijker tot gang als je vrolijk bent.
Makkelijker op gang. Hè? Dus als je een brainstorm sessie wilt organiseren, dan moet je vooral die mensen in een toestand brengen dat ze allemaal erg vrolijk zijn.
Ja.
Maar als je een bepaald proces of als je je eigen gedrag kritisch wilt evalueren en daarop wilt reflecteren, dan moet je juist iets somber zijn. Zeker niet, want dan moet je onbevooroordeeld terug kunnen kijken en kritisch op jezelf zijn. En dat gaat beter als je meer een beetje in een sombere stemming bent.
Ah ja. De emoties roepen ook een...
Die brengen je in een toestand,
die helpend is.
Helpend is, hè? Ja. En nog weer een ander mooi voorbeeld in dat kader, dat is vertedering. Het zien van een baby.
Ja.
En dan met name dat grote hoofd, de grote ogen, het hoge voorhoofd.
Ja.
Dat roept een automatisch een vertederingsreactie op. En dat helpt, dat faciliteert verzorging van zo'n kind. En daar hebben ze een grappig experiment mee gedaan. Ze hebben één groep dus zo van die babyfoto's laten zien en andere volwassen foto's. En daarna moesten ze dat spelletje doen, Dr. Bibber. Dus waarbij je met een pincetje zo heel secuur zo'n bordje uit moet. En dan zie je dus dat beter...
Moet halen, ja.
Dat kunnen mensen beter als ze die babyfoto's hebben gezien. Dus op motorisch niveau word je ook in een verzorgingsmodus gebracht.
Dus je fijne motoriek wordt beter. Ja. En je kan voorzichtiger handelen. En dat is niet eens iets wat je bewust doet, maar dat wordt puur door die vertedering opgeroepen.
Ja, ja.
Goh, wat interessant. Dus ook daar zit weer een functie in. Ja. Dat we onze eigen soort beter helpen voortbestaan.
Voortbestaan, ja. Het is in feite, het komt de overleving van onze eigen genen ten goede.
Ja. Dus het heeft een heel duidelijke communicatieve functie. En ja, hoe zit het eigenlijk met het uiten van emoties?
Ja, het uiten kun je op heel veel verschillende niveaus en op verschillende manieren doen. Hè. Gelaatsexpressies zijn natuurlijk bekend. Hè. Omdat wij zoogdieren zijn, hebben we een redelijk ontwikkelde fijne musculatuur, dus fijn spierweefsel in ons gezicht, waarbij we allerlei emotionele expressies tot uitdrukking kunnen brengen. En dan hebben we nog dus de bloosreacties en de tranen. Dat zijn niet reacties die door spier teweeg werden gebracht.
Mm-hmm.
Maar dus op die manier kunnen we met ons gelaat al heel veel informatie naar anderen zenden. Maar daarnaast natuurlijk ons gedrag, allerlei gebaren ook. En uiteraard verbaal en vocaal, dus wat we zeggen, maar ook hoe we het zeggen. Vloeken, ja, of we vloeken of we zeggen het op een aardige manier.
Maakt ontzettend veel uit. Ja. Ze zeggen toch ook dat non-verbale communicatie, in dit geval dus ook vaak emotie die daarin zit, veel belangrijker is dan wat er letterlijk wordt gezegd.
Ja, precies. Ja.
Ja, je beschrijft ook in jouw boek dat het belang van gezichtsuitdrukkingen zo groot is, dat als het ontbreekt, als die gezichtsuitdrukkingen ontbreken, dat dat dan een heel groot effect heeft op de relatie en op de communicatie. En jij noemt een heel belangrijk psychologisch experiment, het still face experiment, die dat heel goed laat zien. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
Ja, het still face experiment is inderdaad een heel beroemd experiment. Het gaat over een moeder met haar baby. En in eerste instantie zie je dus dat de moeder, zoals moeders dat doen, met die baby speelt en omgaat. Hè, en keergeluiden maakt, et cetera. En die baby die reageert daarop. En dan krijgt de moeder de opdracht om plotseling van het ene moment op het andere haar gelaat te verstillen en dus geen spier te vertrekken.
Nee.
En dan zie je dus dat die baby daar heel ongemakkelijk van wordt en op een gegeven moment zelfs gaat huilen. Die weet echt niet van wat is er aan de hand.
Mijn moeder eerst nog.
Ja, probeert allerlei dingen nog. Ultieme pogingen om toch nog een reactie te ontlokken. Ja. Maar
iets van gezichtsuitdrukking.
Ja, precies. Maar wanneer hij die dan niet krijgt, dan raakt hij helemaal paniek. Als streek en in paniek. Ja.
En op een gegeven moment zie je ook dat het kind bijna de moed opgeeft. Ja. Ja, een soort hopeloos murmeltje wordt dat daar nog zit. Dus ja, wat zegt dat ons?
Nou ja, dat is denk ik ook wel weer een aanwijzing. Hoezeer communicatie via het gelaat, hoezeer dat van belang is.
Mm-hmm. Ja. Vooral ook bij jonge kinderen die nog in ontwikkeling zijn.
Ja, ja.
En je beschrijft ook dat botox ook invloed heeft, niet alleen op gewoon de gezichtsuitdrukking, want dat weten we natuurlijk wel met z'n allen. Maar ook daadwerkelijk op hoe empathisch, hoe emotioneel je wordt ervaren als persoon.
Ja, we zijn minder empathisch ten aanzien van mensen met botox. Omdat in feite de basis van empathie is toch dat we in feite in onze hersenen bijna kopiëren wat voor gedrag zij vertonen. Inclusief dus de gedragingen van de spieren in het gelaat. Nou ja, goed.
En als doen we intuïtief, hè?
Ja, precies. Ja. En als zij die gelaatsexpressies niet hebben, dan kunnen wij dat ook niet kopiëren, uiteraard. En dan zullen we ook minder empathisch zijn ten opzichte van die persoon.
Ja, precies. Ja, je krijgt ook niks terug. Dus je voelt ook minder, want je hebt die expressie van die ander nodig om datzelfde te kunnen voelen. Het komt dan door die spiegelneuronen, zoals ze dat noemen. Bepaalde neuronen die gaan, die op dezelfde manier gaan vuren als
als wat
jouw
er in de
hoofd,
ander gebeuren.
Als,
ja.
Precies.
Die het feitelijke gedrag vertoont of de feitelijke emotie voelt en met daarmee gepaardgaande gedrag en zo. Ja.
Ja, dus je loopt als het ware tegen een emotionele muur op.
Ja, echt een barrière.
Ja, dus dat is nog wel iets om over na te denken als
zeker.
Botox overweegt. Ja. Ja, we hebben het er al een beetje over gehad. Wat de functies zijn van emoties. In ieder geval die communicatiefunctie. Ja. Dat is een hele belangrijke.
Maar
wat nog meer?
Nou, ik denk allerbelangrijkste is misschien wel dat emoties vooral ons gedrag prioriteren. Dus ze helpen ons te beslissen. Of nou ja, dat zijn snelle processen natuurlijk. Maar om het optimale gedrag te vertonen in een bepaalde situatie.
Mm-hmm. Wat gepast is ook in de situatie.
En ja, ik denk dat we dat eigenlijk het best kunnen illustreren aan de hand van gevoelens die we misschien geen emoties noemen, maar waarbij dat wel heel duidelijk is dat er een link is tussen gevoelens en gedrag. En dat zijn simpelweg gevoelstoestanden als honger. Nou, als we honger gaan, dan gaan we eten.
Ja.
Eten krijgt dan de hoogste prioriteit.
Ja.
Als we dorst hebben, dan gaan we drinken. Dat krijgt de hoogste prioriteit. Als we pijn ervaren, dan krijgt wegtrekken. Als we pijn, omdat we een iets warms, een kachel of zo vasthouden.
Ja.
Om, hè, dan ook vermijding, hè? Dus om te zorgen dat we geen sterke brandwonden oplopen of zo.
Dus het geeft ons richting en het geeft ook het belang aan van bepaald gedrag. Dat we zouden moeten vertonen bijvoorbeeld, of niet meer zouden moeten vertonen.
Nee, en zo kun je hetzelfde geldt dus voor angst. Ook dan vermijding, wegwezen hier.
Ja.
Schuldgevoelens, alles wat je kunt doen om het goed te maken. Het voorbeeld van daarnet, schaamte. Blozen eventueel, hè, zodat je inderdaad bij die anderen, dat je ze vergevingsgezind maakt en dat je weer vooruit kunt met, dat je weer erbij mag horen en dat je weer mee mag doen. En zo bij elke emotie geldt dat in feite. Ze sturen direct ons gedrag. Ze duwen ons een beetje een kant op van dat gedrag moet je vertonen.
En dat
is meestal is dat gewoon een hele goede optie. Ja.
Helemaal niet handig dus om dat te negeren.
Nee. En ook helemaal tegengesteld aan het idee dat emoties er vooral zijn om ons ellende te verzorgen. Nee, ze zijn eigenlijk bedoeld om veel ellende te voorkomen. Maar...
Ja. Hoe kan het toch, hè, dat we daarin zo scheef zijn gegroeid in dat idee?
Nou ja, het heeft natuurlijk te maken met hoe je met die emotie omgaat, of je die kunt sturen, of je er controle over hebt. En zoals onze oude moeder altijd al zei, te is nooit goed. En dat geldt ook voor emoties natuurlijk.
En nou, daar gaan we het zo nog over hebben, van hoe je er dan het beste mee om zou kunnen gaan. Maar ik wilde eigenlijk nog iets anders weten, want met in ons achterhoofd gehouden dat alle emoties wel behulpzaam zouden kunnen zijn in ons dagelijks leven. Zijn er misschien ook wel emoties die we wat meer zouden moeten waarderen dan dat we eigenlijk nu doen? En wat zijn volgens jou nou ondergewaardeerde emoties en waarom?
Ik denk ondergewaardeerde emoties, dan denk ik met name aan walging en nostalgie. Ik denk dat dat bij uitstek twee ondergewaardeerde emoties zijn.
Mm-hmm. Oké, laten we beginnen bij nostalgie. Vind ik een interessante. Zou ik ook helemaal niet per se, ook al ben ik psycholoog, als emotie hebben bestempeld. Maar vertel eerst even wat het precies inhoudt. Al heb ik er natuurlijk een idee bij.
Nou, goed, bij emoties. En dan zoals wij dat omschrijven, dan gaat het in feite om een gevoel dat wordt opgewekt door een herinnering aan een situatie die je zelf in het verleden hebt meegemaakt. Het gaat niet om een algemene sentiment over vroeger was alles beter of zo. Nee, het gaat over een heel concrete situatie. De eerste keer dat je zonder ouders op vakantie mocht, dat hoor je vaak. Of het eerste schoolfeestje.
Maar is het wel een soort warm gevoel?
En dat is... het gaat gepaard met warmte. Het maakt je letterlijk warmer.
Ja.
Dus zeker in deze tijd van crisis, dan is het goed om
nostalgie
op te wekken. En wij hebben een experiment gedaan, waarbij we dus in een koude kamer van 16 graden... hadden we één groep waarbij we zo'n nostalgische herinnering opwekten, aan de andere groep Die vroegen gewoon een concreet iets van bijvoorbeeld een detail van welke kleur was de voordeur of zo. Zoiets, hè? Dus ook wel
een nondescripte vraag.
Ja. En vervolgens lieten we die mensen de temperatuur van de kamer schatten. En dan zag je dus dat de mensen bij wie nostalgie opgewekt was, die schatten die kamertemperatuur hoger in.
Hè, wat bizar.
Ja,
en werden ze ook, hebben jullie ook gemeten of ze ook daadwerkelijk warmer werden?
Nee,
of
was dat hebben we niet.
Het gevoel, meer het in je hoofd voel je je warmer.
Ja, maar wat we ook nog wel gedaan hebben is dat we dus de cold pressure, de bekende test, hè, waarbij we aan proefpersonen vragen om een hand of onderarm in een bak met ijskoud water te houden. En ook daar vonden we dus als we nostalgie opwekte, dat mensen het langer volhielden.
Ah, een soort van emotionele warmte. Die beschermt, buffert als het ware tegen die extreme kou.
Ja, maar goed, dat is dus warmte. Maar daarnaast zie je ook dat het een geweldige buffer is voor gevoelens van eenzaamheid en zo. En je wat somberte, maar vooral in de richting van eenzaamheid.
Dan zit ik meteen te denken aan een soort praktische implicatie of toepassing.
Ja.
Of, hoe zou je dat dan kunnen activeren in je leven als je eenzaam bent? Of,
wij hebben bijvoorbeeld ook een onderzoek gedaan in verzorgingstehuizen. Waarbij we dus nostalgie opwekten. Dat zou ook kunnen, maar wij deden het dan met muziek. Vroegen dus aan de patiënt van welke muziek van vroeger vindt u leuk en welke herinneringen hebt u daaraan. Dat werd in kaart gebracht en gingen samen naar de muziek luisteren. En er werd nog eens dat verhaal verteld van die herinneringen die naar boven kwamen. Dat hebben we 5 keer gedaan of zo. En zelfs na 2-3 maanden zag je nog dat die mensen zich beter voelden. Dus daar kun je mogelijk wel iets mee.
Ja, dat zijn best wel grote effecten.
Ja, ja.
Ja, ik snap wel waarom je dit een ondergewaardeerde emotie vindt.
Ja.
En dan had je het nog over een andere emotie.
Ja, walging.
Ja, die is ook ondergewaardeerd, begrijp ik.
Ja, ja.
Zouden we meer over moeten hebben, praten, voelen?
Nou, ja, ik denk dat het wel interessant is om daar meer over te weten. Want kijk, je moet weten, in de loop der evolutie zijn er 2 soorten bedreigingen voor ons geweest. 1, onze medemensen en eventueel roofdieren die we kunnen zien, horen, et cetera, et cetera. Maar daarnaast is er nog een andere belangrijke bedreiging geweest die we niet kunnen horen, voelen of proeven of wat dan ook. En dat zijn virussen en bacteriën en zo.
Ziekteverwekkers.
Dus ziekteverwekkers, hè, micro-organismen. Dus als je naar de mens kijkt, hoe wij ontwikkeld zijn om weerstand te bieden aan die bedreiging, dan zie je eigenlijk dat dat op 3 niveaus is. In ons lichaam, ons immuunsysteem. Hè? Dus wat, ja, ik zeg altijd, maar dat zou je eigenlijk als een 6e zintuig kunnen zien, omdat dat neemt die ziekteverwekkers waar, die we niet kunnen zien, horen, voelen, et cetera.
Ja, precies. Ja.
En die kan dus in veel gevallen die ziekteverwekker onschadelijk maken. Hè? Zeker als je al een keer geconfronteerd is. Hè? Dus
Zonder dat we het doorhebben, dat gaat gewoon automatisch.
Dus de kinderziektes, maar dus ook de vaccinaties in feite. Hè? Maar dat is dan het laatste niveau van onze defensie tegen die. Want dan zijn die ziekteverwekkers al in het lichaam.
Mm-hmm.
Maar daarvoor zit nog een defensielinie, dat is onze huid, die niet doordringbaar is. Alleen dus op die gaten die we hebben, dus de ogen, oren, mond, anus, vagina. En daar zitten dan eigenlijk structuren als tranen, traanvocht, die bacteriedodend substantie en zo. En onze slijm en trilharen, et cetera, et cetera. Ja, van alles.
Kleine
dus
wapentjes om
precies,
dingen buiten
om
te houden.
Buiten te houden, ja. Hè? Maar daarnaast hebben we nog een allereerste defensielinie.
Niveau 1.
En dat is puur gedrag uit de buurt blijven van situaties waar de kans groot is dat je met ziekteverwekkers in aanraking komt. En laat dat nou bij uitstek situaties zijn die bij ons walging oproepen. Dus een onhygiënische situatie, lichaamsvochten van anderen, verrottend vlees of een dier wat in staat van ontbinding is, dat soort zaken. En dat zijn situaties die dus wereldwijd bij iedereen, bij alle mensen,
universeel
walging opwekken. En dat is dus eigenlijk ook een krachtige hulp die ons beschermt tegen ziekte.
En ik denk wel dat mensen verschillen in de mate waarin ze snel van iets walgen of niet.
Natuurlijk, daarnaast heb je dus veel ook culturele verschillen. Hè? Wat in sommige culturen eetbaar wordt gezien, dat vinden wij, ik moet er niet aan denken.
Ja.
Hè, maar de basis
eieren die
is,
dan honderden jaren onder de grond hebben gelegen en dan blauw zijn.
Insecten en apenhersenen of hond.
Daar verschillen mensen in of ze lekker of walgelijk vinden.
Ja.
Ja, toch even reageren we natuurlijk niet allemaal even heftig op een bepaalde situatie. De een reageert soms met heftige emoties en de ander veel minder. Wat maakt nou dat we dat zo verschillend beleven met z'n allen?
Ja, voor een deel heeft dat te maken met onze aard. De aard van het beestje. Dus een genetische factor. Erfelijkheid. Persoonlijkheid.
Ja, of dus hoe gevoelig je bent.
Temperament noemen we dat. Hè.
Ja.
We spreken wel van iemand die heeft een kort lontje. En een ander die is een...
Ja, kan je al zo geboren zijn dat je al wat meer aanleg hebt om boze emoties te voelen? Om je sneller kwaad te worden?
Ja, met de dan spreken we nog eigenlijk minder van persoonlijkheid, maar van temperament. Hè, ja. Daar zie je wel verschillen
tussen. Kinderen ook ja, al, ja. Ja.
En de andere is meer een blije gup. En de andere is een, wat heb je nog meer? Een schaamteloze vlerk.
Dus, vlerk had ik al lang niet gehoord.
Ja, best wel geneigd om mensen gedeeltelijk te beschrijven in termen van hoezeer ze geneigd zijn om met bepaalde emoties te reageren.
Ja, dus een gedeelte zit al in die persoonlijkheid.
Ja. En daarnaast heb je natuurlijk sociale invloeden. Hè? Van hoe je opgevoed wordt. Je vriendjes vooral. Hè? Maar ook de cultuur in bredere zin. Hè? Dan spreken we van met de technische term display rules. En dat zijn in feite de impliciete regels die een cultuur heeft. Van in die situatie hoor je je zo te gedragen. Ik denk dat... Wat dat betreft mooie voorbeelden zijn begrafenissituaties. Hè?
Ja. Dus
als je vergelijkt een Nederlandse begrafenis, die is heel ingetogen. Iedereen is zwijgzaam, stil en hoofd gebogen, et cetera. Als je dat vergelijkt met een begrafenis in Palestina, daar lijkt het bijna of die mensen boos zijn of zo. Dat ja. Met geweren geschoten.
Expressie.
En dan aan de andere kant in Suriname, daar zijn de mensen aan dansen.
Ja.
Maar dat is, wat schrijft de cultuur voor? Hoe moet je je gedragen?
Ja, wat is gepast in een bepaalde situatie?
Ja,
dus dat is cultureel bepaald.
Ja.
En man-vrouw verschillen? Sorry dat ik je onderbreek, maar ik dacht, deze moet ik vragen. Want er zijn heel veel mensen benieuwd naar. Zijn die man-vrouw verschillen in het voelen van emoties en in het uiten van emoties nou zo groot? Of is het meer iets maatschappelijk bepaald?
Kunnen heel groot zijn. Als je het over huilen hebt. Hè, dus een volwassen vrouw die huilt echt veel vaker dan een volwassen man. En dat kan te maken hebben... Ook wat mensen vaak over het hoofd zien, is de mate van blootstelling aan bepaalde situaties. Kijk, als het over huilen gaat, ik ken nog steeds geen man die zegt van... Oh, vanavond komt er een lekkere jankfilm op tv, daar ga ik eens lekker voor zitten. Vrouwen doen dat wel. Dus wat vrouwen lezen, de soort films die ze kijken... Maar ook beroepskeuze. Er zijn nog steeds veel meer vrouwen werkzaam in de gezondheidszorg. Waar de kans veel groter is dat ze in aanraking komen met
verdrietige situaties
dan mannen. Hè?
Maar dat is dan toch ook een beetje cultuur bepaald.
Ja,
dat vrouwen nou eenmaal vaker in dat soort situaties rollen. En dan ook denken dat te willen.
Ja.
Dan wordt het ook op een gegeven moment rolbevestigend. Maar zijn er ook aanwijzingen voor dat mannen en vrouwen daar biologisch al...
Als het over huilen gaat, dat is wel zeker het hormoon testosteron wat daar een factor in speelt. Het lijkt erop dat testosteron de neiging om te huilen wel remt.
Ah ja.
En anderzijds dus dat je als je hoge testosteronwaarde hebt, dat je iets makkelijker agressief wordt en zo.
Mm-hmm. Ja.
Ja, en dus de invloed van anderen, hè? Van ouders, maar vooral ook van vriendjes en vriendinnetjes. Hè? Dat speelt natuurlijk ook mee.
Ja, hoe die ook reageren op het uiten van emoties. En ik denk dat bij vrouwen wat meer geaccepteerd is dan bij mannen. Nog.
Ja.
En ik denk dat er wel verandering in gaat komen, omdat het allemaal wat minder duidelijke scheidslijn tussen man en vrouw komt.
Ja,
gelukkig.
Ja, ja. Dat is ook nog, als je het hebt over het onderdrukken van emoties of het uiten van emoties in bepaalde beroepen of een bepaalde situatie, is het niet gewenst of niet wenselijk om echt te laten zien wat je voelt. Hè. Nou, met name moet je denken aan serviceberoepen. Hè. Een stewardess die moet ten alle tijde natuurlijk die glimlach... Hoe irritant dat ze die passagier ook vindt. En hetzelfde geldt voor een hotelmedewerker en in Disneyland. Al die mensen die daar werken, die worden erop geselecteerd om dat ze altijd een glimlach
overhouden. Ja.
En dan krijg je dus de vraag van, heeft dat eventueel nog consequenties voor je welbevinden? Als je hele dag je eigenlijke emoties moet onderdrukken en daar eigenlijk met een façade op moet lopen.
Precies, ja. En wat is het antwoord?
Ja, dat schijnt toch wel mee te vallen, hoor. Maar
Maar dat is ook op een wel lichte manier, vind ik. Ja. Met een stewardess of in zo'n park. En dat, ja, dan kan je misschien, als je thuis bent, kan je emoties alsnog toelaten.
En als je even pauze hebt of tussendoor.
Ja.
Het zijn echt steeds momenten in feite.
Precies.
En dat is zelden. Mij wordt dus ook vaak gevraagd, als mensen hun huilen onderdrukken, heeft dat effect voor de gezondheid? Nou, daar geloof ik niet van. Dat is veel te. Dat komt zo weinig voor, dat huilen. Maar als het inderdaad van een onderdeel is van een heel groot
patroon van je emoties.
Emoties onderdrukken. En misschien zelfs ook nog wel, bijvoorbeeld als je homoseksueel bent, dat je niet uit de kast komt. Echt met de rem erop leven. Hè? Ja. Dus dat je echt niet
jezelf kan uitdrukken zoals je bent.
Ja, precies. Ja. Ja, dan kan dat wel consequenties hebben voor je.
Dat is ongezond. Denk ik.
Ja, ja.
Ja. Ja, ik denk dat ik dat ook wel veel heb gezien toen ik werkte als therapeut in de praktijk. Ja. Mensen die dus chronisch hun emoties onderdrukten, dat die daar uiteindelijk toch last van krijgen.
Ja.
Je schrijft eigenlijk dat de mate waarin je in het dagelijks leven kunt profiteren van je emoties vooral afhangt van je emotionele intelligentie. Nou, daar hebben we allemaal wat van gehoord. Want dat was een enorme hype ergens. Wanneer was het? 10 jaar geleden of zo?
Ja, rond de jaren 90 vorige eeuw.
Ja, ja. Maar het is dus wel iets. Kun je uitleggen wat het inhoudt en waarom het zo belangrijk is?
Nou, als het gaat om emotionele intelligentie, dan heb je in feite de visie van een aantal jaren geleden. En tegenwoordig is er een 2.0 versie of zo, waarbij zoveel aspecten bijgehaald worden.
Er zit ook
stressbestendigheid en zo. Ja, daar geloof ik best wel dat belangrijk is. Maar ik vind eigenlijk de kern, laten we teruggaan naar...
Heel graag.
Daar gaat het om in feite om vier zaken. Het herkennen van emoties bij jezelf en bij anderen. Het begrijpen van emoties. Het gebruik maken van je emoties. En het beheersen van je emoties. Hm. En er zijn toch wel best wel de nodige onderzoeken die laten zien dat met name leidinggevenden, maar ook bijvoorbeeld bij artsen, chirurgen en zo, die daar hoog op scoren, dat die toch beter functioneren, dat die meer plezier hebben in hun werk. Ook gewoon omdat het ook te maken heeft met empathie. Hè? Dus je begrijpt hoe andere mensen reageren. Je begrijpt waarom andere mensen boos kunnen worden op een maatregel die jij neemt.
Dat effect jouw emoties hebben
precies.
Op een ander.
Ja.
Dus het maakt dat je heel delicaat handelt
precies.
Eigenlijk.
Ja.
Als je al deze vier elementen goed onder de knie hebt.
Ja, klopt.
En het beheersen van je emoties. Nou, dus niet te veel. Dat hebben we net al besproken. Het moet geen patroon zijn van dat je alle emoties alleen maar aan het onderdrukken bent. Maar op een gepaste manier je emoties uiten.
Ja.
Dat is heel belangrijk.
Ja, zeker. Extreem belangrijk. Bijvoorbeeld ook als het gaat over woede. Hè? Dus er zijn twee organisatiepsychologen geweest. Die hebben daar een heel simpel, maar wel heel interessant modelletje van gemaakt. Van als iemand boos is, dan kan hij de boosheid onderdrukken. Hè? Of hij kan over de boosheid, die kan hij uiten alleen maar bij zijn familie of in café of op de sportclub. Nou, dat is voor een organisatie lastig, want dat kan er imago-schade of reputatieschade hebben. Het is dus fijn als iemand in een organisatie boos is, dat hij wel die boosheid ook uit bij de mensen in de organisatie die er eventueel iets aan kunnen doen.
Ja.
Maar dat moet dan ook weer op een gepaste manier. Want als hij op een ongepaste manier, als hij begint te vloeken en dingen stuk te maken en ja, met deuren smijten en zo, dan neemt niemand hem serieus.
Nee.
En dan zeg je, dan
krijg je anderen weer afkeer van.
Ja, precies. Dan is doe eerst maar eens normaal. Ik ga niet met zo'n halve garen. Daar laat ik me niet door manipuleren. Ik denk trouwens dat ja, wat we tegenwoordig zien bij activisten, dat het daaraan schort. Dat die dat niet realiseren.
Dus dan bereik je uiteindelijk je doel ook weer niet.
Nee, precies. Ik denk ook als je naar de grote namen in de wereld, van die echt iets bereikt hebben, zo'n Nelson Mandela en Martin Luther King. Denk dat die, de grote kracht van die mensen was, van die waren ook net zo woedend als alle anderen.
Superboos.
Maar die wisten, te kanaliseren. En die zorgen ervoor dat die ongepastheidsdrempel, dat die niet overschreden werd. Die werden altijd serieus genomen. Daar werd mee gesproken. En ik denk dat momenteel ook veel actievoerders daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Maar het is zo makkelijk om maar door te schieten op ongepaste manier te gaan reageren. Terwijl dat zich vaak als een boemerang tegen je keert.
En hoe, kijk, voor ons is het misschien al te laat om die emotionele intelligentie wat op te bouwen. Maar misschien voor kinderen niet, die nu opgroeien. Hoe zou je als ouder wat kan je als ouder doen om beter met je eigen emoties en de emoties van je kind om te gaan? Zodat je een emotioneel ontwikkeld persoon opvoed.
Nou ja, ik denk in ieder geval, met een duur woord noemen dat psycho-educatie. Dus in dit geval heel specifiek, denk ik, betekent dat je in ieder geval uitlegt, als moeder verdrietig is, waarom dat zo is, wat er aan de hand is. En ook als het kind verdrietig is, dat de vragen van waar gaat dat om? En het,
de situatie erbij betrekken.
De situatie erbij te betrekken en voor een deel ook te normaliseren. Natuurlijk, af en toe dan zijn er situaties waarin je boos mag zijn of waarin je verdrietig mag zijn of teleurgesteld. Precies. Dat zijn allemaal heel gepaste reacties. En dat moeten kinderen ook leren dat gepast is.
Ja.
En goed. Maar en anderzijds, als ze ongepaste reacties geven, dan moet je ook wel proberen, denk ik, om dat op de een of andere manier te reguleren en duidelijk te maken dat daar de grenzen aan zijn.
Ja.
Dat betreft herinner ik me mijn zoontje. Mijn zoon, inmiddels 42. Maar toen hij klein was, die huilde ook nogal heel licht. Ik herinner me dat we hadden zo'n kubus van schuim. Of hoe heet dat? Schuimplastic. Hè?
Ja.
Dus die woog niks. En die gooide ik zo naar hem toe op zijn hoofd. En toen begon hij te huilen. Ik zeg, kom op. Dit is nou echt, dit slaat nergens op. Hè? Maar hij, meer algemeen, hij huilde heel makkelijk. En dan heb ik gezegd, ik vind dat dit moet iets minder. Als je reden hebt om te huilen, dat is prima, maar dit moet iets minder. Ik zeg, vanaf nu gaan we een huildagboek invoeren. En ik heb gewoon een lege agenda gepakt. Ik zeg, elke keer als jij huilt, schrijven we dat op. Nou, dat was al genoeg.
Ja?
Vanaf dat moment nam een dramatische afname van het huilen.
Ja. Hij huilt nu nooit meer.
Nou, nog niet. Dat wil ik niet zeggen.
Maar wel gewoon op gepaste momenten. Je merkte dat het op een gegeven moment niet meer gepast was.
Nee, precies.
Ja. En dan moet je als ouder ingrijpen. Want jij wilde ook weten van wat is nou precies de trigger hier of de situatie.
Ja.
En nog even terugkomend op wat je zei over de emotie van de ouder. Samenvattend is het dus wel goed om ook best als ouder je emoties af en toe te tonen en de reden uit te leggen waarom je je zo voelt. In plaats van altijd maar te doen alsof alles goed is.
Ja.
Want dat is ook weer niet gezond.
Nee, zeker. Maar er zit ook wel weer een probleem aan. Dat besef ik ook terdege. Kijk, heb ik het voorbeeld van een jongetje die had kanker. En die schreef, die had een tekening gemaakt en daar schreef je bij: ik durf niet meer te huilen omdat mijn papa of mama dan ook gaan huilen.
Oh.
Dan kom je in een complexe interactie, hè? Een complexe situatie. En ik herinner me ook het voorbeeld van kinderen van schippers die op een internaat zaten. En die hadden dan met heimwee te maken. En dan belden ze op naar huis. En dan, ja, ze hadden het al zo moeilijk met hun heimwee. Nou, en dan begon hun moeder ook nog eens te huilen. Dus dat bracht nog eens bijna een schuldgevoel teweeg. Van, goh, ik heb het slecht. En nou zorg ik ook dat mijn mama het ook al slecht heeft.
Ja, dus kinderen hebben snel het gevoel dat ze dat
precies.
Emoties en die veroorzaken
ja,
bij
precies.
Hun ouders.
En dat, daar moet je dus wel voor waken. Maar dat is heel ingewikkeld.
Ja.
Maar goed, als je het bewust bent, dat is natuurlijk al een belangrijke stap.
En die emoties misschien niet zo heftig uiten als dat je ze voelt als ouder, maar een klein beetje laten zien in plaats van helemaal onderdrukken, is denk ik wel goed.
Iedere ouder kan dat natuurlijk, zeker niet in zo'n situatie. Dat snap ik ook best.
Het is een enorm lastige taak natuurlijk, opvoeden sowieso. En zo'n emotionele opvoeding natuurlijk helemaal. We zijn zo'n beetje aan het einde gekomen van deze aflevering over emoties. En ik vroeg me af of jij misschien nog een soort laatste opmerkingen hebt of advies wat betreft emoties.
Ja, het enige wat ik erover kan zeggen is, alsjeblieft, besef hoe belangrijk emoties zijn en probeer ze niet uit te bannen uit je leven. Laat ze toe, maar wel niet te intens. Gewoon op een normale manier. En dan zijn ze gewoon enorm belangrijk en helpen ze ons om door het leven te navigeren.
Mm-hmm.
Op een goede manier.
Ja. Dus laten we vieren dat we emoties hebben.
Precies, dat lijkt me een heel goede afsluiting.
Hartelijk dank, Ad.
Graag gedaan.
Heb jij ondanks al dat gepraat over emoties er nog steeds geen genoeg van? Dan heb ik goed nieuws voor je. We hebben een extra aflevering gemaakt over het onderwerp huilen. Op de podcastpsycholoogclub.nl kan je die beluisteren.